Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Hi, mogen we je toch even storen met je recensie om je live, je eerste reactie zo meteen op de prijswinnaar te kunnen opnemen? Komt iemand binnenlopen?
Zet hem harder.
Wacht, ik moet snel Tanja's computer.
Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet har idag år 2022 ska tilldelas Svante Pääbo.
Oh, dan moet je toch komen, Henrik. Ja, we hebben je nu nodig.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Met vandaag een speciale aflevering over de Nobelprijs Fysiologie of Geneeskunde.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine to Svante Pääbo for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.
Welkom Nicky Korteweg en Hendrik Spieren hier allebei in de studio. Hendrik, fijn dat je toch nog in de trein bent gesprongen om er hier live bij te zijn.
Ja, natuurlijk.
Ja, want met Svante Pääbo, zeg ik het goed, Pääbo?
Ik zeg altijd Pääbo, maar je mag het zo gek uitspreken als je wil.
Ja, het is een Estse naam, heb ik gelezen.
Met twee A's en twee umlauts erop.
Ja, we maken er wat van.
Lijkt Pääbo, maar best wel een goeie.
Hey, en Nicky, jij zit hier met natuurlijk al je genetische kennis. En Hendrik, jij bent de Neandertaler-expert. Dus wat dat betreft komen jullie vakgebieden in Pääbo's onderzoek uitstekend samen. Want vertel.
Ja, een totale revolutie in de menselijke evolutie leer of in de archeologie. Er zijn eigenlijk drie grote revoluties in de archeologie geweest. Dat is de ontdekking van de archeologie, dat je überhaupt dingen kunt opgraven en dat je daar heel goed mee om moet gaan. Dat is de 19e eeuw. Dan is er de datering met C14, kort na de oorlog. Dat je dus echt dingen goed kan dateren. En sinds 2010 eigenlijk, de grote doorbraak van Svante Pääbo, ik zeg het maar zo, is het hele idee dat je uit botten DNA kan halen en dat je dan verwantschappen kan vinden met tussen Neandertalers en mensen, Neandertalers en Denisoviërs. Er is zelfs dus de Denisoviër, een soort Neandertaler is dat, die ook in de ijstijd leefde, een nauwe verwant van de mens, die kennen we alleen maar uit zijn DNA. Als we die technieken die Svante Pääbo ontwikkeld heeft om dat DNA uit die botten te halen, als we dat niet hadden, dan hadden we nog nooit van de Denisoviër gehad. Dan was het een soort Neandertalerbot geweest.
Ja, want over die Denisoviër wil ik zo nog wel wat meer weten. Maar even eerst over Pääbo zelf. Ik heb zijn naam al regelmatig ook in gesprekken tussen jou en Lucas voorbij horen komen de afgelopen jaren. Lucas die heeft hem zelfs in 2018 nog een keer geïnterviewd. Ja, ja. En als ik het nu zo van jou hoor, kort en krachtig, is hij degene die als eerste heeft ontdekt hoe je DNA uit Neandertalerbotten kunt.
Ja, niet alleen Neandertalerbotten, want er is bijvoorbeeld ook een record gevestigd hoe ouder het DNA, hoe moeilijker het terug te vinden is natuurlijk, want het valt uit elkaar. En er is een record volgens mij van 800.000 jaar van een paardenbot uit Alaska. En er is ook van holenberen uit de prehistorie en DNA gehaald. Het wordt overal uitgehaald. Niet alleen Neandertaler. Alleen de Neandertaler is natuurlijk, zeg maar, het symbool van de menselijke evolutie als de ander. De ander, de neef van de mens, die wordt ook vaak stommer voorgesteld. Dat valt tegenwoordig wel mee, want er wordt veel meer bekend natuurlijk van zijn manier van leven. En hij was ook uitgestorven en zo. En dankzij Pabo, dat is zijn grote doorbraak geweest, is er ontdekt dat wij met z'n drieën hier, alle drie waarschijnlijk als West-Europeanen, ongeveer 2% van ons DNA hebben we van Neandertalers. Dus het is gewoon een in totaal bij alle mensen over de hele wereld, als je alles bij elkaar optelt, is 20% van het DNA is afkomstig van het Neandertaalgenoom.
Dus eigenlijk hebben we die genetische verwantschap, soort van hele verre familie, hebben we er door hem bijgekregen.
Ja, en dus ook een totale revolutie van het denken. Want is het dan eigenlijk nog wel een aparte soort? Hoort het eigenlijk, die Pabo heeft daar dus ook echt werk van gemaakt om het niet, bijvoorbeeld die Denisovier die hij ontdekt heeft, niet tot een aparte soort te benoemen. Dat had hij kunnen doen, maar eigenlijk is het bijna een variant van ons.
Ja, dus wat maakt
of wij een variant van hun.
Ja, wat maakt Homo sapiens nog uniek dan eigenlijk?
Daar gaat het heel erg om. Er is eigenlijk één groot probleem voor de menselijke evolutie, dat de echte oude dingen liggen allemaal rond de evenaar. En dat is te heet. Want ja, daar blijft niks van de DNA over, toch?
Nee, dat was natuurlijk sowieso het grote probleem met dat onderzoeken van oud DNA uit oude botten. Dat verkruimelt waar je bij staat, gewoon hoe langer het geleden is, hoe kleiner de DNA-fragmentjes nog zijn. Dus dat was een groot probleem, die kun je niet goed karakteriseren.
En je hebt dan gewoon wat losse flodders liggen.
Ja, en een ander heel groot probleem is dat het heel erg besmet is, gecontamineerd met bijvoorbeeld bacteriën, maar ook met DNA van mensen die het hebben aangeraakt. Dus zo'n botfragment, als je daar DNA uit probeert te isoleren, wat al heel klein is en maar weinig, heel weinig materiaal is er nog over. Als daar ontzettend veel bacterieel DNA bij zit en DNA van andere mensen, ja, dan krijg je nooit meer boven tafel wat nou dat Neandertaler DNA was en wat van de moderne mens was.
Het is eigenlijk kapotte speld in een hooiberg.
Ja, speldepunt.
Ja.
En daarmee moest Pabo dus, die moest eigenlijk eigenhandig die hele techniek ontwikkelen om dan dat oude DNA bruikbaar te maken of om dat te kunnen extraheren.
Nou, wat hij heel handig gedaan heeft, dat is eigenlijk een hele mooie samenloop van omstandigheden. Want het begin van deze eeuw kwam Next Generation DNA sequencing op. Dus een hele andere, moderne manier van DNA volgorde bepalen. Dus de volgorde van de bouwstenen in het DNA-molecuul. En die moleculen zijn heel erg lang. Maar in deze nieuwe techniek knip je die moleculen op en worden al die fragmentjes tegelijkertijd in kaart gebracht. En later puzzel je die dan aan elkaar tot wat dan de volgorde moet zijn. En dat is natuurlijk bij uitstek handig voor dat archeologische DNA, wat sowieso al in allerlei fragmentjes zit. Dus ja, daar heeft Pabo echt heel handig gebruik van gemaakt. Dat is een van de redenen waardoor hij deze doorbraken kon bereiken.
Maar gebruik gemaakt, dat laat wel zien. Van, hij staat weer op de schouders van andere wetenschappers. Dus
van de uitvinders van die techniek
die
bijvoorbeeld.
Weer.
Maar wat hij wel heel mooi heeft ontdekt, is ook hoe je dat DNA dan kunt isoleren uit die botsplinters die er gevonden zijn. En hij doet dat eigenlijk gewoon door die botten, die splintertjes, in bleekmiddel te gooien.
Dat moet je echt even uitleggen, hoe je daarmee DNA kan winnen met bleekmiddel.
Ja, want dan maak je alles kapot, zou je denken. Maar ja, door het eerst te behandelen met bleek, dood je die bacteriën die erop zitten en maak je ook het DNA kapot wat van moderne mensen is, die splinter hebben vastgehouden. En als je pas daarna dan het DNA uit het bot zelf gehaald, dat wordt beschermd door het bot wat er omheen zit. En met allerlei handige technieken die hij ook heeft gevonden, kan hij dat eruit halen. En dan heb je gewoon het zuivere Neandertaler DNA, wat je dan kan gaan analyseren.
Ja, daar zit nog veel contaminatie in, maar veel minder natuurlijk.
Ja,
want jij noemt nu splinters. En ja, die Denisoviers, die werd ook uit dat DNA werd uit een heel klein vingerkootje gehaald. Maar ideaal is, en zo gebeurt het ook meestal, om het uit tanden te halen. Want het is ook heel, door het glazuur ook heel goed beschermd tegen de buitenwereld. Hoewel daar ook veel bacteriën zitten, zullen ze ook wel chloor op gooien. En het temporaal bot, het zit zo achter je oor, zit ongeveer het dikste stuk bot wat je op je hoofd hebt. En dan kunnen ze er precies erin boren. Dat is altijd winst als ze dat vinden. En ja, ik vind het toch wel opzienbarend dat je dus zo eigenlijk, je brandt eerst de omgeving helemaal af, zodat er geen vervuiling is en dan ga je boren.
Ja. Hij heeft ook wel geleerd wat dat betreft, volgens mij van zijn eigen fouten. Want in het oude interview van Lucas met hem las ik nog dat hij, een van zijn eerste onderzoeken, had die oude kalfslevers in de magnetron gedaan om op die manier te proberen om uit gedroogd materiaal DNA te halen. En toen zei hij, ja, waarschijnlijk was het alleen maar mijn eigen DNA wat ik vervolgens...
Nou, nee, die kalfslever had hij in de oven gestopt in het lab om hem heel lang te laten drogen en dan te kijken of je daar nog het DNA uit kunt halen. Want hij was al... Nou ja, als Ajo al, als promovendus al geïnteresseerd in dit isoleren van oud of kapot DNA. Maar hij was ook als kind al heel erg gefascineerd door mummies bijvoorbeeld. Hij was op vakantie geweest met zijn ouders naar Egypte. En daar was hij geïntrigeerd geraakt door mummies. En hij wilde DNA van een mummie ook karakteriseren. Dat is hem ook gelukt in 1985.
Ja, want we hadden het net al even over zijn achternaam, Pabo. Die heeft hij van zijn moeder, Karin, een Estse voedselwetenschapper. Maar zijn vader was een Zweed, Sune Bergström. En die won precies 40 jaar geleden, in 1982, ook de Nobelprijs voor de fysiologie of geneeskunde. Weten jullie waarvoor dat toen was?
Bijzonder is dat, hè? Ja, ja, dat heb ik even opgezocht. Die heeft het gekregen voor de ontdekking van prostaglandine. En dat zijn hormoonachtige stoffen die bij allerlei processen in het lichaam betrokken zijn.
En zou het zo kunnen zijn dat, even kijken, hoe was hij? Swante was toen nog geen 30, dat hij toen dacht, ik wil in de voetsporen van mijn vader treden?
Nou, ik denk dat Swante Pabo echt never gedacht heeft, zeker in het begin, de laatste jaren werd het wel eens gezegd, om daar een Nobelprijs voor te krijgen. Omdat het, ja, wat je wel hoort, is dat het... hij was natuurlijk een onecht kind, een buitenechtelijk kind van die Bergström. En hij is ook door zijn moeder en zijn stiefvader opgevoed. En het is natuurlijk toch wel heel ironisch dat hij dan zelf zoveel baanbrekend werk heeft gedaan op het gebied van afstamming.
Ja, ja, precies.
Maar goed,
ja.
Ik geloof niet dat dat nou echt, dat hij daar nou heel erg van wakker lag. In Zweden was het ook niet zo vreselijk om een buitenechtelijk kind te zijn. Dus
is dat daar minder erg?
Ja, het is een hele moderne samenleving. Ja.
Maar in ieder geval, hij heeft nu de Nobelprijs gekregen. Je zei van de laatste jaren werd het al wel eens geroepen. Maar is het in die zin, dacht ik van, het moet toch altijd ook een of ander maatschappelijk nut hebben. Ben ik heel flauw om te zeggen, wat is het maatschappelijk nut van deze ontdekking?
Ja, maar dat is helemaal niet flauw. Maar het antwoord is ook heel simpel. Omdat dit soort onderzoek geeft dus een enorm inzicht in wie we zijn. Alleen al het feit... dat je dus nu, als het over Neandertalers gaat, niet meer het gevoel hebt dat dat een ver iets is, maar dat dat eigenlijk deel van onze eigen stamboom is geworden. Maar ook hoe zijn werk heeft ook allerlei andere effecten. Soms werkt hij er zelf aan mee, soms niet. Over bijvoorbeeld waar de Europeanen eigenlijk van afstammen. En dat is zelfs politiek van belang. Ja, ik bedoel, ten onrechte politiek van belang. Ik zou zeggen dat het geen enkele politieke, maar extreemrechtse groepen willen daar dan gebruik van maken. Dus het is extreem belangrijk om dat allemaal te ontrafelen. Waar bijvoorbeeld de Indo-Europese talen vandaan komen, hoe dat allemaal gaat. Het is allemaal op zijn werk gebaseerd, door anderen uitgewerkt.
Dus hij staat ook eigenlijk gewoon aan de basis van een heel nieuw vakgebied.
Ja, die ook direct op de mens slaat. Want er wordt ook wel eens een holenbeer of een kikker natuurlijk geanalyseerd. Maar het gaat toch heel erg over mensen. Want daarvoor wordt al dat, het is heel duur onderzoek, al dat geld besteed. Maar ik wil ook nog wel even een pleidooi houden dat ik het zo bijzonder vind dat deze man het krijgt. Omdat hij in zijn eentje dat eigenlijk heeft gedaan. Want hij heeft gebruik gemaakt van bestaande technieken. Je kan ook zeggen, het is gewoon een hele harde werker die gewoon net zo lang alles schoongeboend heeft.
Met dat bleekmiddel.
Ja, totdat het betrouwbaar was. Want anders was het niet betrouwbaar. Dan zou iedereen zeggen, ja, heb je niet je eigen DNA zitten sequencen? Want dat is altijd de angst. Iedereen die bij zijn onderzoek ook betrokken is, dan wordt het DNA ook van gesequenced. En als ze daar nou wat vinden, dan wordt dat... Het is een enorm werk om dat allemaal te doen. Maar dat heeft hij dus allemaal voortgezet. Terwijl, ja, in de jaren 90 en zelfs daarna nog, iedereen dacht, ja, dat is zo ingewikkeld met de Neandertalers. Al die korte stukjes, dat gaat never lukken. En ik herinner me ook nog het totale opzienbarende jaar 2010, waarin eerst dat Neandertaal genomen werd ontcijferd, weliswaar een first draft, maar toen was ineens duidelijk dat wij allemaal Neandertaal DNA hebben en ook allemaal genen daarvan over hebben gehouden. Maar ook die Denisovier, dat is echt een revolutie gewoon.
Ja, dus dat hij eigenlijk ook gewoon een hele nieuwe mens heeft ontdekt met die Denisovier. Ja. Maar als ik het zo hoor, je zegt van er hebben dus veel mensen aan meegewerkt die allemaal ook hun DNA hebben moeten laten sequencen. Was het dan niet toch eerlijk geweest om ook nog een andere prijswinnaar aan te wijzen?
Nee, omdat hij het zo in zijn eentje uit de grond heeft getild. Natuurlijk altijd met de hulp van anderen, zoals het altijd gaat in de wetenschap. Maar je mag maar 3 mensen dat geven. En hij steekt er zo met kop en schouders als Aufheber bovenuit. Ik sprak Wil Roebroeks, een bekende Nederlandse archeoloog, hierover. En die zei, ja, volkomen terecht. De enige die ook die prijs had kunnen krijgen was het Duitse instituut, waar Svante Pabo al sinds de jaren 90 werkt. Het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Leipzig.
En daar werkt hij nu nog altijd ook.
Ja, dus die,
ja, daar is hij directeur van geworden. Ja. En dat is feitelijk gebouwd, in het leven geroepen, doordat hij dat werk aan het doen was en het Max Planck gezelschap daar wel brood in zag. Dus ze hebben dat hele instituut ingericht. En ik heb dus gehoord dat er zelfs een indoor klimmuur in dat instituut is gebouwd, omdat Pabo zo van indoor klimmen houdt en een sauna op de bovenste etage, omdat hij tenslotte uit Zweden komt en ook graag de sauna ingaat.
Ik vind nog wel inspiratie hier voor het NRC-gebouw eigenlijk.
Ja, maar ik denk wel dat we dan ook allemaal publicaties in Science and Nature moeten doen die meer dan 1000 of 3000 keer geciteerd worden. Weet je, dat is het niveau van deze man.
Ja. Voordat je een sauna verdient, ja. Dat... ja.
Nou, en iedereen die daar werkt mag daar gebruik van maken. Het is natuurlijk niet speciaal voor hem in het gebouw. Maar ja, zo zie je wel dat de rode loper wel is uitgerold voor hem. En nou ja, dat is natuurlijk ook mede daardoor heeft hij al deze ontdekkingen ook kunnen doen. Want dat zo'n Max Planck Instituut staat los van universiteiten. Dat is gewoon Duits belastinggeld wat gepompt wordt in een instituut voor onderzoek wat niet bij een universiteit uitgevoerd kan worden. En zo heeft hij met heel veel middelen zijn ontdekkingen kunnen doen.
En hoe nu verder? Zijn er nog vraagstukken waar jullie op hopen die misschien met behulp van zijn technieken dan nog kunnen worden ontdekt?
Nou, daar zal dan wel heel veel van komen. En waar die nu zelf ook mee bezig is, maar daarin is die ook niet de enige. Dat gebeurt nu over de hele wereld. Dat is verder uitzoeken wat nou bijvoorbeeld de functionaliteit is van de ongeveer 100 genen waarin de mens verschilt van de Neandertaler. Welke genen zijn dat? Dat is een enorm werk om dat goed uit te zoeken. En dan gebruiken ze ook die organoïden. Zijn nog wel 100 eiwitten zijn de verschil. Maar dat zijn in feite genen natuurlijk. Ja. En ze hebben er nu laatst 6, met Pabo heeft daar ook aan meegewerkt. 6 uitgezocht en vreselijk ingewikkeld onderzoek. En dat waren dan genen die in de hersenen werkten of eiwitten. En dat bij de mens, in tegenstelling tot bij de Neandertaler, zorgden die genen ervoor dat er minder fouten werden gemaakt bij het celdeling bij het ontstaan van hersenen. Dus ja, dat geeft dan, dat denk je gelijk ook, daarom zijn we zo slim. Maar goed, we weten ook niet hoe slim die Neandertaler eigenlijk was. Dus misschien, dus dat soort detailonderzoek gaat nu eindeloos door. Maar ja, over al die onderzoeken over migraties van mensheid, daar heeft hij niet zoveel mee te maken. Maar dat is allemaal door zijn leerlingen wordt dat gedaan nu.
Ja, wat ik wel interessant vind, is dat juist waarin we niet verschillen van die voorouders, dat zijn veel genen die betrokken zijn bij het immuunsysteem. Dus dat zijn dan toch kennelijk zulke belangrijke genen, dat je ze nodig hebt dat die evolutionair overerven tot en met nu, om ons staande te kunnen houden in deze wereld vol ziekteverwekkers.
Ja, want ik zat dus te denken, dat dit voor fysiologie is, deduceer ik vooral uit het feit dat het me niet echt een geneeskunde onderwerp leek. Maar wat is fysiologie nou precies? Hoe kun je dat omschrijven?
Ja, hoe je lichaam werkt.
Ja, nou ja, dat...
Ja, ik vind eigenlijk niet zoveel verschil van een of andere membraan eiwit, waar ook wel eens een Nobelprijs voor wordt gegeven, ja. In theorie kan je daar dan ooit iemand mee genezen, maar in de praktijk moet je dat nog afwachten.
Ja, nou vaak zijn de Nobelprijzen wel voor werk wat al iets meer medische toepassing heeft. Dus dit ligt wel iets verder in de toekomst dan normaal gesproken. Maar fysiologisch is het inderdaad een enorme doorbraak.
Ik ben blij dat je hierover begint, Niki, want ik wil toch nog even vragen. Een jaar geleden zaten jullie hier ook samen in de studio. En toen weet ik nog dat er een weddenschap was tussen jullie twee om een fles wijn.
Wat ik gewonnen had.
Help me nog even herinneren. Wat was precies de inzet en hoe verliep de weddenschap?
Nou, ik had er een fles wijn op ingezet, omdat ik dacht dat de Nobelprijs naar de grondleggers voor de techniek onder de coronavaccins zou gaan, voor de mRNA-vaccins.
Ik dacht van niet.
En ik dacht van niet.
Super. Dus eigenlijk had Hendrik een grotere winkans.
Ja, natuurlijk.
Dus die heeft hij ook gewonnen, want het was er ook nog een beetje vroeg dag, dat klopt. Maar ik dacht dit jaar, nou, dan zal het dit jaar wel zijn. Ik zet er weer een fles wijn op met Hendrik. Dus ik had eigenlijk al net die fles wijn willen kopen en hem je hier in de podcaststudio overhandigen. Maar toen dacht ik ineens, er is nog een kans. Misschien winnen ze hem woensdag wel. De Nobelprijs voor de chemie wordt dan uitgereikt. Zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar goed, er zijn ook een heleboel andere kandidaten. Dus er is nog niks.
Maar de weddenschap loopt.
De weddenschap loopt.
En woensdag.
Ik denk dat ik gewoon bij deze tot in lengte van jaren een fles wijn hierop ga zetten. Tot die een keer valt met Hendrik.
Ja, zeker. Ja, ik heb al uitgerekend wat mijn kans zijn. Daarom heb ik ook, als Niki wint, krijgt ze de twee.
Nou, dat vind ik heel sympathiek.
Twee maar.
Dat vind ik heel nobel van je. Daar wil ik eigenlijk deze speciale aflevering, kan ik wel zeggen, over de Nobelprijs voor de fysiologie of geneeskunde mee afsluiten. Dankjewel Hendrik dat je toch speciaal naar Amsterdam bent gekomen. Dankjewel Niki. Dankjewel ook de jarige Rosa van Toledo voor de productie. En dank ook aan het feestelijke Dudok kwartet. Ik wou zeggen, volgende week zijn we er weer, maar we zijn er morgen alweer met een speciale aflevering, want dan wordt de Nobelprijs voor natuurkunde uitgereikt. Tot dan!